En daar gaan we voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van In het Wiel. Tegenover mij zit, zoals te doen gebruikelijk, Thijs Zonneveld. Thijs, goedenavond.
Dat zeg je wel echt vaak, zoals te doen gebruikelijk.
Ja. Je moet vormpjes vinden in de aankondigingen, heb ik geleerd.
Echt?
Ja. Maar Thijs van Nieuwkerk kondigde altijd af met... Tot zover. Tot morgen. Ja. Op het moment dat je het gaat onthouden... Sonja Barend.
Wil je jezelf...
Voor vannacht, slaap lekker. Nee, maar dat is gewoon... Dat zijn ingebakken regeltjes. Is niet oké? Dan doe ik hem opnieuw. U luistert naar een nieuwe podcast van In het Wiel. Naast mij Thijs Zonneveld. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Goedenavond. Het is zondagavond, de avond voor de rustdag. En we nemen een podcast op om een beetje de balans op te maken van hoe we ervoor staan. Het was vandaag een schitterende, spetterende laatste klim.
Waar we aan de voet staan, maar die we nu niet meer zien.
Nee.
In de donker te verdwenen, de Grand Colombier.
Echt helemaal niet meer.
We staan op een voetbalveld. Ik dacht dat we nog eventjes een balletje konden trappen. Maar ik zie de doel aan de overkant ook al niet meer.
Nee, dat is al een tijdje. Helaas. En het barst hier van de vliegjes.
Het is donker om ons heen.
Dus als we beginnen te hoesten, komt het omdat er een vliegje in keel is gevlogen. Goed, we gaan over fietsen praten. Niet zozeer over wat er allemaal gebeurd is. Maar dat komt waarschijnlijk vanzelf wel langs. Want we zijn Bernal kwijt in de top van het klassement. Maar we gaan natuurlijk ook praten wat er allemaal nog komt. En de vraag waarmee ik wil beginnen. Hoe wint Pogacar deze Tour de France?
Door te doen wat hij nu doet. De negende...
Gaat dat lukken?
...wagon in het Jumbo-Visma-treintje zijn.
Ja.
En Roglic... ...nog één of twee keer een tiental seconden afhandig maken... En hem dan te verslaan in de tijdrit. Kan, hè?
We zien dat als mogelijkheid. Kijk, hij heeft hem verslagen. Dat hebben we nu een aantal keer gezegd. Hij heeft hem 1-1 verslagen in het tijdritkampioenschap van Slovenië.
Ja, omdat we toch deze week zoveel over die tijdrit gaan hebben. Misschien is het goed om even dat Sloveens kampioenschap erbij te pakken.
Ja, leuk.
Kijk, Roglic is natuurlijk... Tuurlijk, Roglic is een van de beste tijdrijders van de wereld. Zeker als het bergop gaat. Wat het in de tijdrit naar de Planche de Belfier gaat. Om meteen maar die tijdrit erbij te pakken.
Ik zoek hem even op, vertel.
Het is 30 kilometer vlak. Of laat ik zeggen 29 kilometer vlak. En 6 kilometer vlak. Het is niet vlak. Wacht, ik...
Oké, we doen alles opnieuw. Nee. Ja.
Ga je. Nee, het is 29 kilometer vals plat eigenlijk. Dus het loopt, nou ja, het loopt een soort door een vallei heen naar de heuvels, naar de bergen, de Vogezen. En dan zijn de laatste 6 kilometer zijn de Planche de Belfier op. Nou, die kent iedereen wel van de afgelopen jaren. Want zijn 100.000 in één keer opgegaan. Dus het is eigenlijk zijn twee tijdritten. Dus die eerste 29 kilometer zijn gewoon een soort tijdrit zoals we die hadden in bijvoorbeeld San Marino vorig jaar in de Giro. De hele tijd zo vies oplopen, een grote versnelling. Maar niet op de 53-11. Maar dan de hele tijd dat je dus met veel druk op je poten moet blijven stampen.
Ja.
Ideaal voor jongens als Roglic en Dumoulin. En dan zijn de laatste 6 kilometer dan in één keer bam, 10% omhoog. Ik denk dat we misschien zelfs wel renners gaan zien die van fiets gaan wisselen.
Ah, krijgen we dat spel weer?
Ja.
Dat vind ik geen onaardig spel.
Het is een beetje zo'n tijdrit zoals in Bergen.
Ja.
Op het WK.
Op het WK.
Toen Dumoulin won. En Roglic tweede werd. Toen alleen is
Dumoulin
deze klim...
niet van fiets wisselde.
Nee. En Roglic uit mijn hoofd... wel. Dacht ik hoor.
Nou, je hebt renners die dat wel goed vinden. Die dat wel leuk vinden.
Ja, nou, het ligt er een beetje aan. Ik denk dat ze bij Jumbo niet gaan wisselen dit jaar. Het ligt er een beetje aan hoe goed je op je tijdritfiets zit. En hoeveel... hoe goed je kunt stampen als het echt zoveel bergop gaat. Als het allemaal een beetje lopend is, dan is het heel wat anders als je diep ligt. En als je echt aan het klimmen bent, dan zeker ook 10% plus, dan moet je wat rechterop zitten. En dan is de vraag of je dat goed kwijt kunt op een tijdrit fiets. En een tijdrit fiets is over het algemeen ietsje zwaarder. Dus er gaan ploegen wisselen, omdat ze dan denken, nou, deze 15 seconden die we inleveren, door te stoppen en op een andere fiets te gaan zitten, of die 30 seconden misschien wel, die pak je terug omdat de fiets lichter is. En je beter je kracht kwijt kunt.
Ja, klopt mijn idee daarover dat het eigenlijk vaak zo is dat het niet loont? Of dat de overweging van tevoren is dat men het niet aandurft omdat ze denken dat het niet loont?
Het loont steeds minder. Die tijdritfietsen worden gewoon steeds lichter. En renners worden steeds beter gewend. Ze zijn steeds beter gewend om ook op een tijdritfiets echt heel veel vermogen te leveren. Ook als het bergop gaat. Zeker jongens als Rodi zijn ook zo lenig. En zo die hebben zoveel power. Ook als ze helemaal diep in die beugels liggen. Ik bedoel, ja, Roglic klimt ook soms gewoon in de beugel.
Ja, gewoon onderin. Vandaag nog?
Ja, dus dat hij echt met zijn handen onder in de beugel zit. Niet op de shifters of niet bovenop zijn stuur. Wat je voorheen eigenlijk meer zag. Dat je een beetje meer bergop gaat zitten. Of een beetje meer rechtop gaat zitten als het bergop gaat.
Ja.
Dus dat gaat niet echt om eens gebeuren. Maar goed, die tijd is dus eigenlijk in twee delen. Dus een lang, vies oplopend stuk. Waar de klimmers echt al heel veel groot problemen gaan hebben om tempo te houden. Kun je echt veel tijd verliezen op iemand die daar heel hard kan door blijven stampen. Dus jongens als Van Aert en zo gaan daar een giga tussentijd maken. Het is gewoon heel veel absoluut vermogen. Maar dan de laatste 6 kilometer is gewoon, het is echt een onwijze klim. Het is echt veel zwaarder nog dan in bergen eigenlijk. Dus het is een beetje de zwaardere variant van het WK in bergen.
Ja, het is 6 kilometer. Gemiddeld 8,5%. Gaan we dat laatste stuk op?
Ja, dat vraag
met dat onverhard?
Dat geloof ik eigenlijk niet.
Want er zit een stuk van 20% in.
Ja.
Dus
dat laatste stukje is sowieso wel stijl.
Ik geef jou even het ronde boek.
Ja, het zou wel kunnen hoor.
Ja. Dat we wel helemaal tot boven gaan.
Eens even kijken.
Eens even kijken.
Ja, ik vraag het me af. Vraag hem af.
Maar dat maakt niet uit. Er zitten stukken in van ver boven de 10.
Ja. Ja, nee, het is echt een hele vervelende klim. Zeker omdat het meteen al heel stijl is. Het is meteen echt een stukje van 13%. En het loopt eigenlijk overal loopt het vervelend. Dus hier zit echt de hele klim dik binnenblad. Dus het is gewoon geen kwestie meer van aerodynamica. Zo. Het is allemaal niet meer belangrijk. Dus het is gewoon echt een gewone tijdrit en daarna een klimtijdrit. Ja. Eigenlijk. Dus ja, wie kan dat het beste? Ik denk dat ze bergop best wel aan elkaar gewaagd zijn. Roglic en Pogacar.
Ja, want daar gaat het om. Hè? Dat is de tweestrijd een week lang
deze hele week gaat in de teken staan van die tweestrijd. En ja. Ze gaan de hele tijd vooruit kijken naar die tijdrit. Als het binnen een minuut blijft, zowel de ene kant op als de andere kant op, dan is eigenlijk alles nog speelbaar. En misschien bij anderhalf minuut ook nog wel.
Als het binnen de minuut blijft, kan het dus nog alle kanten op.
Nou, zeker na 3 weken. Ja, dan gaat het ook gewoon om wie het nog het meeste over heeft.
Ja.
Weet je, kijk, Roglic is een hele goede tijdrijder. Maar als je kijkt naar zijn Giro-tijdrit van vorig jaar bijvoorbeeld. Waarin die weliswaar Landa van het podium rijdt. Ja. Om nog derde te worden.
Maar had jij ook nog gedaan.
Nou, Landa is een waardeloze tijdrijder. Ja,
dat kan hij echt niet.
Maar Roglic wordt in die tijdrit. Ja, ik zal het zo even opzoeken hoeveel hij daar wordt. Maar dat is echt een vreselijke tijdrit qua waardes en zo. Dat is, ja, daar schrokken ze echt van hoe slecht dat was. En dan was hij echt niet goed in de laatste week. En had hij het moeilijk. En vond hij het ongetwijfeld ook lastig dat hij niet meer voor de overwinning reed. Maar ja, het zegt ook wel iets dat zo'n goede tijdrijder als Roglic dus ook gewoon zo'n slechte tijdrit kon rijden eigenlijk.
Maar schoot hij een beetje door de ondergrens daar?
Ja, dat is misschien wel. Als je kijkt naar wat een ongelooflijk hoog en stabiel niveau die heeft gehaald de afgelopen 2 jaar misschien wel.
Ja.
Is dat misschien wel een van zijn slechtste dagen, ja.
Wauw.
Ik zou eens opzoeken hoeveel die toen was. En later in het jaar wint hij gewoon de Ronde van Spanje. Door gewoon 3 weken lang de beste renner in de koers te zijn. Hij wordt 10e in die tijdrit. Verona, Verona.
Ja.
Maar ja, achter Chad Haga wint die tijdrit. Dus niet een supergoed bezette tijdrit. Voor Kampenaars, De Gent, Caruso, Ludwigsson, Czerny, Bilbao, Cataneo en Nibali. En Kondroglis die echt met pijn en moeite, net voor Zakarin, met een afdaling in.
Nou, dat zegt wel wat, ja.
Ja, dus ja, goed. Voor Roglic is 10e worden in een tijdrit met een klimmer in. Is gewoon niet echt heel goed. En zeker niet in dat deelnemersveld. Dus ja, het kan. Dat je Roglic kan ook als hij een minuut voor staat, kan het nog steeds verkeerd gaan. Ik denk zelf dat Roglic de betere tijdrijder is van de twee. Meer ervaring. Beter. In alle de tijd dat op een rijk zet, heeft hij er gewoon, ja, is hij gewoon een betere track record dan Pogacar. Maar op het afgelopen Sloveens kampioenschap won Pogacar. Nou zegt Roglic daarover, dat was natuurlijk helemaal aan het begin van de...
Ja, dat was de eerste wedstrijd na corona.
De tweede eigenlijk, ja. Je had het Sloveens kampioenschap. Het gewoon de wegrit.
Ja, oh ja, dat was het. Het was eerst de wegrit en toen...
Nou, dat werd een...
De tijdrit.
Dat werd een tweestrijd. Pogacar-Roglic. Roglic reed Pogacar eraf op de slotklim.
Ja.
En toen kreeg je de tijdrit en toen hadden we de rollen omgedraaid.
Wat zei Roglic?
Roglic zei, I haven't trained yet.
Aha.
Dus zijn waarden waren best oké.
Okay, ja.
Maar hij vond zelf dat hij nog niet... Hij had hem niet echt getraind. Dus het telde nog niet echt. Dus Roglic zelf heeft volgens mij best wel wat vertrouwen in dat het in die tijdrit wel goed komt. Maar goed. Pogacar heeft ondertussen ook wel een stapje gezet sinds het Sloveens kampioenschap, volgens mij.
Zo lijkt het.
Zo lijkt het.
Ja, hij zal wel wat getraind hebben nog. Maar daartussen, tussen nu, de avond voor de rustdag en die tijdrit op zaterdag, er zit nog een hele hoop.
Ja, nee, dat kunnen we even doornemen. Maar het is wel belangrijk om elke keer in je achterhoofd te houden.
De tijdrit komt nog.
Ja. Daar wordt uiteindelijk... Ja, de komende week gaat gewoon in het tegenstaan van die tijdrit. En met welke verhoudingen we die tijdrit ingaan.
Maar even afrondend dan. Over die tijdrit. 2 minuten is dus te veel?
Dat denk ik wel.
Oké. Okay.
Dus als ze zo dicht...
Dus anderhalf, daar ligt een beetje de grens.
Ja, weet je, ze zijn zo aan elkaar gewaagd nu. Ja, als er 1-2 minuten voor hebben of de ander, dan lijkt het me heel moeilijk om dat dicht te gaan rijden in zo'n tijdrit. Ja.
Men bladeren in het rondeboek.
We krijgen eigenlijk in de laatste week de eerste, dus de dinsdagrit is naar Villard de Lans. Dat is een soort halve bergrit.
Ja, dus ook halve finish bergop.
Ja, halve finish bergop.
Ja, dat is een beetje een rare etappe.
Ja, dat is echt een rare etappe. Ja, 2 calls van tweede categorie en dan dus eigenlijk een klim naar eerste en dan een soort hoogvlaktetje, een soort plateautje en dan nog een klim naar derde. Ik ben heel benieuwd wat Jumbo daar gaat doen. Of ze in de laatste week de tactiek gaan houden zoals ze die eigenlijk de afgelopen weken hebben gehad. We gaan gewoon op kop rijden voor Roglic en dat is het. Ik denk niet meer dat ze echt gaan rijden om hem ritten te laten winnen. Volgens mij is dat ze tegengevallen op de Grand Colombier.
Ja, hier op de Grand Colombier. En die andere waren Pogacar won.
In La Reims,
ja.
Ja, dus wat ze op Orcher-Merlet in de eerste weken, wat wel gelukt is om daar bonificaties te laten nemen. Dat is best wel veel. Als je gewoon elke keer die 10 seconden kan pakken, ja, dat is natuurlijk, dat tikt wel lekker aan. Ik denk dat ze tegengevallen dat Pogacar dus eigenlijk gewoon net zo snel of misschien wel iets sneller is. Dus hij klopte Roglic in La Reims en hij klopte Roglic op de Grand Colombier. Dus ja, als ze dat blijven herhalen, dan kan Pogacar op die manier gewoon secondes inlopen, ook al rijdt hij niet weg. Dus ik denk dat de vlucht daardoor meer kansen maakt. Waar Jumbo nu af en toe heeft gereden. Oké, dan gaan we alles terughalen en rijden voor de etappezegen. Hirschi halen we terug. We gaan Roland en...
Ja, Hirschi was lang.
Gogol, weet ik veel. We gaan rijden gewoon overal. Rijden gewoon strak tempo.
Ja.
Zodat niemand kan aanvallen. En wij gaan ook gewoon proberen die etappe te winnen. Ik denk dat ze dat misschien wel iets meer laten varen. Dat ze de vlucht zoveel ruimte geven. Dat die in ieder geval de bonies gaan wegpakken.
Ja. Dan hoef je daar niet meer voor te fietsen.
Hoef je daar niet meer...
Hoef je geen energie meer in te steken.
Ja, ik bedoel, ja, 40 seconden. Als Roglic de tijd het ingaat met 40 seconden voor Pogacar. Ja, dan heeft Roglic... Hij heeft het niet helemaal aan eigen hand. Pogacar kan een fantastische tijd draaien. Maar goed, met die 40 seconden bonus, die gaat, dat is wel echt een flinke bonus. Dus dat gaan ze wel... Liefste gaan ze dat meenemen. En als het, ja, zeker als het gaat afkalven, dan gaat het momentum ook een beetje naar Pogacar natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk dat ze de vlucht wat meer ruimte gaan geven. En wat mij heel interessant lijkt, is wat er gaat gebeuren op het moment dat er renners gaan die nou ja, vanaf plek zeg maar vanaf plek 8 tot plek 16. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat Jumbo dan denken, okay, laten we allemaal maar rijden. Wij blijven gewoon alleen maar rond Roglic rijden. Of gaan ze dan een keer voor kiezen om Dumoulin mee te sturen? Vind ik heel interessant wat er dan gebeurt.
Ja, want als je Dumoulin meestuurt, dan is het gewoon een extra dreiging. Dit lijkt een beetje op de tweede kopman tactiek.
Nou ja, goed, dat is, volgens mij willen ze die optie wel open houden. Anders laten ze Dumoulin niet elke keer tot de finish volle bak doorrijden. En ja, zolang Dumoulin daar staat en zolang hij dus in zo'n vlucht mee kan gaan. En daar gaat iemand die op 5 of 6 minuten staat. En Dumoulin zit daarin en die hoeft niks te doen. Dan verdedigt hij in feite ook de leidersplaats van Roglic. En dan dwing je misschien wel renners en ploegen die op plek 2, 3, 4, 5 staan. Om te gaan rijden. Ja. En die hebben niet echt heel veel ploegen.
Nee, daarom, ja. Dus je zadelt anderen met een probleem op. Pogacar heeft geen ploeg meer.
Pogacar heeft geen ploeg. Op het moment dat je Pogacar in een situatie dwingen waar hij een ploeg nodig heeft, is hij de sjaak.
Ja. Maar kan je dat afdwingen?
Nou ja, dat kan eigenlijk alleen maar zo.
Ja.
Ja, dan moet Dumoulin dus echt 5 minuten gaan pakken. Maar ja, dan is het net zo goed. Gaat er ook eens op een gegeven moment natuurlijk zelf ook wel denken, ja, wacht even. Dat Dumoulin helemaal terug in het klas. Ik bedoel, ja, als Dumoulin binnen een minuut staat in de tijdrit.
Ja, dan wordt het nog leuk.
Ja.
Voor Roglic.
Ja, ik denk dat Roglic ook wel denkt. Dus ja, dit is een gekke situatie. Maar dit zijn wel bergritten die heel erg voor dat scenario geschikt zijn. Alleen, andere ploegen weten dit ook. Ik denk wel dat als Dumoulin gaat als Bernal straks gaat. Want ja, dat moet Bernal met deze Tour, weet je. Ja, die moet een rit winnen.
Ja, want anders mag je niet thuis komen.
Anders kan je net zo goed nu naar huis gaan, weet je. Dus Bernal gaat volgens mij gewoon straks... Die gaat aanvallen.
Ja.
Ja, die staat nu op 8 minuten. Ja, die kan doen wat hij wil.
Ja, succes. Ga lekker rijden.
Nee, maar dus Jumbo, als Bernal vertrekt, denkt Jumbo, ja, jongens, ga lekker rijden.
En ja, dan gaan we niet achteraan.
Tenzij ze dus Dumoulin meesturen.
Vindt Bernal prima. Dumoulin is natuurlijk wel, als je in die regionen staat, het is wel een heerlijke renner om mee te nemen natuurlijk.
Nou ja, goed, hij gaat niet op kop rijden voor je.
Nee, dat is waar.
Dus ja, Bernal weet wel, als je Dumoulin meekrijgt, dat je hem dus wel op de slotklim moet je hem wel eraf rijden of in de sprint kloppen. Want die gaat niks doen.
Nee.
Maar goed, ja, als dat gebeurt, gaat natuurlijk ook de track voor dat je boord en zijn derde plek. In ieder geval, dan gaan natuurlijk wel ploegen reageren. Het is niet zo dat iedereen dan nog steeds maar gewoon achterover blijft en dan denkt, oké, het zal wel.
Nee, maar dat wil je graag.
Wanneer is het gewicht van je goud? Interessant wordt, wanneer het helemaal interessant wordt, is als Dumoulin en Wout van Aert bijvoorbeeld in zo'n groep terechtkomen.
Ja, nee, laten we lekker een scenario bedenken waarin er een groep wegrijdt. En Dumoulin en Van Aert.
In de Dauphiné, de laatste dit, wisten ze dat te creëren, die situatie.
Ja, oké. Okay.
Nou, ik vind het interessant dat eigenlijk als je nu gewoon kijkt... Maar
wie
één
neemt
ploeg.
Van Aert nou mee naar de streep?
Nee, ja, maar dan bedoel, die hoeft niet mee in de streep. Maar als je Van Aert op kop gaat rijden, ja, dan heb je 3 ploegen nodig om die groep überhaupt terug te gaan rijden. Dus ik ben gewoon wel benieuwd wat ze ermee gaan doen met het gegeven. Met het gegeven Dumoulin op plek 10.
Maar hoe denkt Dumoulin daarover? Dit is een gevaarlijke vraag. Maar
nee,
hoe,
ja, goed, hij heeft op de eerste rustdag ook dat gezegd. Van ja, ik ga doorrijden tot de finish, zodat we in ieder geval de optie creëren dat ik mee kan schuiven in een groep. En dat druk geeft op anderen.
Dumoulin is ergens in zijn hoofd, in aanloop naar die Tour, heeft hij bedacht, ik start om te winnen.
Ja.
Want anders hoef ik niet te starten. Dit is zijn enige manier nog waarop hij kan winnen.
Nee, ja, maar hij wint de Tour ook niet zo.
Nee, dat weet ik. Maar ik probeer te ontdekken, te filosoferen.
Ik denk dat dat de manier al was. Dat hij
Ja, dat hij het al zo bedacht had.
Ja, ja.
Voor zichzelf.
Doe je, als je heel eerlijk bent, ja. Als je
niet psychologiseren, hè?
Oh, sorry. Ja. Sorry, Brian. Nou ja, als je... Hij was natuurlijk in de weken voor de Tour was hij ook gewoon goed. Maar niet de beste.
Nee.
Kijk, eigenlijk was hij in de week voor de Tour, zoals hij nu op de Grand Colombier ook. Dat waren wel een beetje de verhoudingen. Toen reed hij ook op kop. De Grand Colombier op de laatste kilometers.
Ja.
En de laatste kilometer gingen Bernal en Poort en Roglic uitmaken wie, er,
ja.
wie die etappe won. En eindigde hij ook op een half minuutje plus.
Ja, dan komt hij vandaag ook in. 34
ja,
seconden.
Ja, dus dat is niet zo heel anders.
Nee.
Dus hij is hartstikke goed. En het is hartstikke knap dat hij bij de eerste 10 rijdt. Op dit moment na een jaar niet koersen.
Ja.
Maar ja... Ik vind... Ik,
maar als hij zo verder rijdt, dan wordt hij ergens vijfde natuurlijk.
Ja, er zijn nu wel echt wel een paar beter. En hij heeft gewoon wel echt... Wel gewoon knechten duties, hè?
Ja. Ja, hij heeft een andere taak.
Ja, het is natuurlijk wel... Ik vind wel... Ja, ik zat wel te kijken bij de gang op hoe ze dat nou precies gingen doen met Kuus. Die lijken ze toch wel elke keer bergop achter de hand te houden. Voor als het echt nood aan de man is.
Vond je het nou slim uitgespeeld?
Nee. Eerlijk gezegd niet.
En vond Kuus volgens mij ook niet?
Nee.
Nee. Volgens mij was hij, nou ja, goed, zat kijk, hij daar een beetje over te malen.
Laat ik wel voorstellen. Het is moeilijk, hè, om iets uit te spelen bergop. Omdat het vaak gewoon gaat om wie de sterkste is en wie gewoon het meest over heeft. Dus ja, als je 3 kwartier hebt geklommen, kan je wel zeggen, ja, je moet het beter uitspelen of zo. Het is wel een beetje, dat is wel een beetje PlayStation. Zo werkt het niet in het echt.
Ja, dat het allemaal maar te bepalen is een illusie.
Je kunt de laatste kilometers van alles doen, maar de kans dat Pogacar daar gaat winnen blijft heel, heel groot.
Ja.
Je kunt wel misschien nadenken, hadden ze Kuus niet moeten laten aanvallen in de laatste kilometer, zodat Pogacar dan daarop moet reageren en Roglic in zijn wiel misschien iets nog mee kan.
Ja, maar daar geldt wel ook jouw opmerking voor. Ja. Na 3 kwartier klimmen en zo'n etappe.
Dat is wel echt lastig. Maar goed, nu hebben ze Kuus niet echt gebruikt.
Kijk, Martinez.
En voor Dumoulin gaat het niet heel veel uitmaken of hij nou 10 of 15 seconden meer of minder verliest. De enige manier hoe hij terugkomt echt in het klassement is dat hij een vlucht pakt die minuten terug gaat pakken. En niet, dan gaat het niet meer om secondes. Maar goed, ja, ik had wel, ja, je kunt wel iets. Ze moeten er wel over gaan nadenken over hoe ze dat nou precies zien. Maar dat ze Kuus achterhouden zegt wel iets over dat ze toch wel denken dat Kuus wel in ieder geval meer punch heeft in de finale om te reageren op het moment dat bijvoorbeeld Pogacar gaat. Dat ze dat dus niet willen overlaten aan Dumoulin. Dus stel Pogacar gaat, Roglic kan niet mee. Dan willen dat ze dus Kuus hebben om het gat dicht te rijden eigenlijk.
Oh, om het gat dicht te rijden.
Nou ja, die is gewoon iets, heeft gewoon iets meer punch dan. Ja. Dumoulin heeft gewoon eens meer diesel. En Kuus is meer een fladderende klimmer, zeg maar. Dus daar zien ze dan toch meer in. Om dan nog iets te repareren in de laatste kilometer, zeg maar.
Wat een luxe, hè?
Ja, nee, het is ongelooflijk luxe. Het is ongelooflijk luxe.
Als je zo... Ja, we zaten ook te kijken vanmiddag. Kuus, die zat er maar bij en zat er maar bij en zat er maar bij.
Ja. Maar die gaat dus de laatste kilometer, gaat hij ook gewoon, ja, gaat een keertje half aan en kijkt hij achterom.
Dat was jammer.
Waar is Roglic ook? Wat moet ik nou doen? Ja. Hij wist het eigenlijk ook niet.
Nee,
het
was een beetje onduidelijk.
Maar hij wist het eigenlijk ook niet. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Maar we gaan, dus laten we
de dinsdag-etappe is dus mogelijk zo'n scenario.
Ja.
Zou geschikt zijn voor zo'n soort scenario.
Goed. Ja, ja, nee, dus gewoon halverwege zo'n call, halverwege 2 keer een call van tweede categorie. Ja, daar gaat jongens als Bernal, die gaan gewoon iets van hun tour willen maken. Dus die sturen, die proberen bijvoorbeeld Van Baarle of Castroviejo of zo in zo'n vlucht te krijgen. Bernal over laten steken en dan zo proberen nog iets van de tour te maken, etappes winnen. En Bernal is ook wel zo'n vechter dat hij dat wel gaat proberen.
Ja, die wil dat.
Je kent die kop. Dat is die jongen komt hier om de Tour te winnen. Die gaat hier nog iets van maken.
Hij maakt wel echt een fantastische indruk, hè?
Als mens. Kopman, ja. Wat hij gisteren zei. Wat hij vandaag zei.
Ja, wat hij vandaag zei.
Ja.
Hoe hij daar staat. En gewoon geen gelul.
Ja, de Tour verloren. Staat gewoon iedereen te woord.
Ja. Hij staat echt 4-5 keer stil in die mixzone.
Ja, zeker ook bij Ineos. Dus dat is best wel bijzonder.
Zijn Engels is goed.
Normaal gesproken verdwijnen die jongens allemaal meteen de ploegbus in. En dat is het.
Nee, maar hij blijft staan. Maar ik vond zijn Engels is goed, vind ik ook zo'n teken.
Ja, zeker. Ja. Nee, het is een slimme gozer. Ik vond het mooi dat hij zei, het lag niet. Ik had in het begin van de tour pijn in mijn rug en dat werkt niet mee. Maar het ligt totaal niet aan mijn pijn van de rug dat ik word gelost. Het ligt gewoon aan de pijn in mijn benen.
Ja, wat was dat ook weer in Spanje? Dolor?
Dolor de piernas.
De piernas. Goed.
Woensdag.
Woensdag. Dat is hem, hè, woensdag.
Ja, woensdag. Grenoble, Méribel. Eindig op de Col de la Loze. De hoogste, eigenlijk de hoogste aankomst bergop.
2300 meter.
Ja, vorig jaar reden we gewoon iets lang over naar 2800 meter. Ja. En talloze malen boven de 2000. Ja, dat is dit jaar totaal anders.
Er zit wel een col van 2000 ook voor, hè?
Ja, de Madeleine.
De Madeleine, ook. Okay. Ja,
wel bekend.
Vrij beroemd.
Wel bekend terrein. De Col de Méribel hebben we eigenlijk zelden gehad in de Tour. Maar er zijn eigenlijk twee hele lange beklimmingen. Zowel de Madeleine als
Col
de la Loze. Dat zijn eigenlijk gewoon de twee langste beklimmingen van deze Tour. Dat is echt voor deze jongens gewoon een uur klimmen. En dat is, ja, dat is, daar heb je er gewoon heel weinig van in Europa. Het slot van de Col de la Loze is ongelooflijk zwaar. Gewoon alleen maar zwart. En zwart betekent boven de 9%. Dus zwart is, de laatste kilometers zijn 11,2, 11, 9,5, 9,3 en 9,7. Ja.
Gemiddeld.
Kijk, dit is de dag. Als je Pogacar, als die gaat gewoon nadenken. Oké, hoe kan ik deze Tour winnen? Ja, dat is deze dag.
Oké. Okay.
Op deze dag Roglic eraf rijden. Zoveel mogelijk tijd terugpakken. Hopen dat Roglic zo echt breekt. En dan een goede tijd draaien. Zo staat Pogacar erin. Maar goed, er gaan natuurlijk nog wel een paar denken. Ja, deze dag ga ik me proberen mijn slag te slaan. Misschien dat Uran en Poort ook nog wel die illusie koesteren. Al lijken die meer bezig te zijn met elkaar eraf te rijden dan met Jumbo of Pogacar onder vuur te nemen.
Die Poort. Dat is
Poort schrijft goed, hè?
Ja, die rijdt echt goed.
Ja, eens. Dus ja, de woensdag is... samen met vandaag... En zaterdag. Ja, dat zijn de dagen. Dat zijn de dagen. In principe op papier zijn dat de dagen waarin de Tour wordt beslist. Maar dan krijgen we daarna nog donderdag.
Uiteraard.
Na woensdag komt donderdag.
Ja, anders kom je nooit bij vrijdag.
En donderdag is een rit met twee calls. Eerste categorie, eentje van derde, eentje van tweede en eentje van buitencategorie. De Monté naar het plateau de Glière met een stukje onverhard. We hebben het een paar jaar geleden nog eens een keertje gedaan. Toen werd er heel veel fus over gemaakt. Over zo'n klein stukje onverhard bovenop een col.
Ja.
Toen gebeurde er niks. Omdat er vroeger een etappe zat.
Nu vinden we het allemaal doodnormaal.
Tegenwoordig is het dan doodnormaal. Maar de finish is volgens bergaf. En er zit echt nog wel een stuk daarna. Dus
hoe groot is het? Hoe ver is het van de top?
Ja, vanaf de Glière naar de finish is het nog 30 kilometer.
Oh ja. Oeh. Dat is wel een stuk waar je veel kan goedmaken.
Ja. Dus ja. Pogacar kijkt naar... Als Pogacar dit ziet, dan denkt hij... Ja, oké, als ik hier aanval... Stel dat ik Roglic eraf rijd. Stel dat ik 40 seconden of misschien wel een minuut bij hem wegrijd. Ja, die gaat gewoon daarna... Die zet drie mannen op kop en ja, die rijdt gewoon terug.
Die heeft hij dan.
Die heeft hij dan nog
gewoon. Dat is het goede voor Roglic.
Ja, maar ja, ook dit is een dag waar er al vroeg in een etappe een vlucht gaat. Met jongens die...
Met de echt goeie.
Nou ja, met de net niet echt goeie, zeg maar.
Nee,
dus met Bernal en Quintana.
Ja, nee, die bedoel ik.
Guillaume
dat zijn de echt goeie.
Ja,
oké. Okay, ja. De supergoeie. Ja, okay, dat is de buitencategorie.
Ja, dus ook dit is wel een dag die zich leent voor tactische spelletjes. En ja, als Pogacar hier de leiding heeft gepakt op de Col de la Loze, dan krijg je
natuurlijk... Oh,
dat zou het,
dat is voor ook de kijkers wel een leuk scenario.
Zou dat het leukste scenario zijn, ja. Want dan krijg je dus een all-out attack van Jumbo.
Ja, die gaan hem dan stapje voor stapje slopen, natuurlijk.
Ja, die gaan hem dan echt van alle kanten onder vuur nemen, ja.
Oké.
En dat is... Ja, dit is fatal. Ik vind dit heerlijke ritten. Dat kan alle kanten op.
Ja,
dat vind ik de leukste. Weet je, vaak is
het met aankomst
bergop ligt toch wel vaak vast dat iedereen ja, iedereen wacht gewoon op het laatste klim.
Ja.
Ja, vrijdag.
Een Heersiaanse scenario.
Heersiaanse scenario.
Vrijdag is niet veel.
Vrijdag. Nou ja,
een champignon.
Krijg je nog, de sprinters krijgen nog een kansje. Als ze de boel bij elkaar weten te houden. Wel de hele dag.
Dat zou ik bijzonder vinden.
Op af.
Zou kan.
Ja.
Tidelada, daar is
die. Wie weet. Ja, dan zit ze dan weer elke keer met hetzelfde. Je moet die dus weer van alle jongens afraken. Waar die de sprint niet van wint.
Nee.
Mesh Gatch wint hij ook geen sprintje meer van. Consonni werd hij geklopt. Nou, Wout van Aert hoeven we het niet meer over te hebben. Want die kan iedereen kloppen in de sprint. Dus ja, wellicht. Ik denk wel dat Sagan ondertussen wel een beetje groen uit zijn hoofd heeft gezet. Dus ja,
ja, die strijd is wel beslist.
Een dagje.
Alleen, Bennett moet op zijn...
Ja, moet op tijd binnenkomen. Ja, dat is nog wel een dingetje.
Op zijn fiets blijven zitten en op tijd binnenkomen.
Dat is nog wel een dingetje. Ja. Dat moet ik nog zien.
Hij had wel een hele leuke reactie op Twitter. Hè?
Zei
hij? Bernal die had gezegd... Jeetje, ik ben vandaag... met deze zware etappe en die 7 minuten aan zijn broek. Ik ben 3 jaar ouder geworden. En toen had hij zo'n face-app, had Bennett gedaan. Dat hij eruit zag als een man van 82. Toen zei hij, 3 jaar maar. Ik ben 29, voel me fit, zei hij. Een hele goede reactie.
Ja, ja, dit is wel een extreem zware tour voor sprinters.
Pff, je ziet zo te doen met Bennett.
Maar je ziet hoe vroeg die gasten er worden afgereden. Hoe vroeg Ewan er elke dag wordt afgereden.
Ik zie mezelf ook fietsen in mijn eigen clubpie. Ik fiets er ook zo bij.
Hele dag er ver achteraan. Oh, dat je ergens een biertje gaat drinken of koffie gaat doen. En dat je binnenkomt en dat ze zeggen, nou, we gaan weer jongens.
Heb ik vaak.
Je koffie nog niet in de maag aangeraakt en je appeltaart nog staat.
Ja.
Ja, nee, ja, ik moet echt nog zien of Ben het uitrijdt inderdaad. Dat is een goede mits.
Ja, nou ken ik de stand van Groen niet uit mijn hoofd.
Ja, hij staat wel ver voor.
Hij staat ver voor.
Maar dit is wel een beetje het scenario waar jongens als Trentin ook op hopen.
Ja, daarom. Die bedoel ik. Ik wilde even kijken waar die stond.
Ja, nee, die sprint niet voor niks elke dag mee.
Heb jij bereik?
Wil je kijken hoeveel die
ja, ik wil voorstaat? Dat, ja, dat wil ik wel even zien. Ja. Even kijken hoor. Ja, ik heb hier. Bennett 269. Sagan 224. En dan Trentin 189. Ja, dat maak je niet zomaar mee goed.
Nee.
Trentin op Sagan.
Nee.
Dus als Bennett het niet redt, dan heeft Sagan toch loon naar werken.
Het zou een interessante omwenteling zijn.
Sterker nog, als Bennett wel op zijn fiets blijft zitten en binnen tijd, dan moet ik het ook nog zien. Ik moet het gewoon allemaal zien met Groen.
Ja.
Maar ja, minder belangrijk.
Nou ja, en dan krijg
en dan
je...
En zaterdag hebben we het over gehad.
Dan krijg je zaterdag inderdaad. Ja, daar gaat gesmeten worden in die tijd met minuten. Je kunt jezelf daar zo ongelooflijk tegenkomen. Het is zo'n end.
Het is zo'n end.
Ja, maar kijk, we doen allemaal alsof... Deze tour kent natuurlijk heel weinig tijdritkilometers. Maar de tijdritkilometers die er zijn, zijn er dan maar 35. Maar ze gaan, ja, ze gaan hier gewoon meer dan een uur... Nee, of misschien rond een uur over doen. Dat is echt heel veel.
Ja, dat is echt veel.
Tijdritten van een uur hebben we niet heel veel meer in grote rondes.
Nee. Nee, je hebt altijd wel een rare uitspatting op het WK dat die ook zo lang is.
Ja, dat is ook meestal een uur of een uur en 10 minuten of zo.
Dan wordt die opeens weer heel lang.
Ja.
Terwijl die in grote rondes al 10 jaar niet meer lang
wordt. Wordt die elke keer korter. Dus nou ja, er zitten weinig tijdritten in. Maar de tijdrit die erin zit, die gaat ook echt lang duren. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd naar zaterdag. En zeker naar de uitgangsposities. En dan krijgen we zondag nog... As always, ja, de drol op de slagroomtaart. Heb ik genoeg over gezegd de afgelopen jaren. Ja. Stomme ritje in Parijs.
Hey.
Oh, sorry.
Ja. Die is gewoon voor Kees Bol. Vind je, voor hem is het toch helemaal geen stomme rit.
Nou ja, die rijdt dus inderdaad nog voor 2 kansen. Voor vrijdag. En voor vrijdag misschien. En zondag zeker.
Nou, als Sunweb nog een kunststukje kan uithalen vrijdag. Toch?
Ja, dat zou... Ja. Die hebben wel...
Dat is wel veel gevraagd. Hè? Is dat misschien wel de meest opvallende ploeg tot nu toe? Die overmacht van Jumbo Ik wil het niet bagatelliseren, totaal niet. Maar die kon je aanzien komen natuurlijk. Die manier van rijden had zich aangekondigd. Maar Sunweb hadden we niet voorzien. Hè? Ik zei ook meteen, waarom neem je Matthews niet mee naar deze Tour?
Ja. Maar we hebben ook gezegd dat je Hirschi in je poeltje moest nemen.
Ja, dat is waar.
Dus van Hirschi hebben we wel iets zien aankomen.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, het is...
Maar het is tactisch zo sterk. Het is zo leuk om naar te kijken. Het is zo bepalend in de finales geweest.
Ja. Goed, het is natuurlijk niet... Er zijn meer ploegen in deze Tour. Ik bedoel, Jumbo is waarschijnlijk de ploeg van deze Tour. Tenzij ze de Tour verliezen.
Onmiskenbaar. Ja, nee, exact. Ja.
Dan hebben ze toch een hele zure nasmaak. Ook al winnen ze nog drie ritten. En dat kan nog steeds.
Ja.
Maar Sunweb is zeker wel een van de ploegen van deze Tour, ja. Weet je wie er tegenvallen? Ook al staan ze eerst in het ploegenklassement.
Mag ik?
Ja.
Movistar.
Goh. Het is ook wel echt wel het hele jaar zo, hè.
Maar hoe komen die gasten dan eerst in dat ploegenklassement?
Ja, je moet gewoon elke dag mannen meesturen in die vluchten ook daarvoor, hè.
Maar daar krijg je ook punten voor. Ik weet niet eens hoe het werkt, joh.
Je krijgt gewoon elke dag de eerste drie renners van de ploeg tellen.
Oh, oké. Okay.
Dus nou, ze hebben elke dag massa van Verde.
De afstand van Movistar ten opzichte van Jumbo in dat ploegenklassement is dan opmerkelijk groot.
Ja, maar ja, als jij, zoals die rit naar de Puy Marie.
Ja.
Als jij dan, als je Soler vooraan hebt rijden. En die wordt daar 4, 5, 6 of zo. En die pakt dan in één keer 6 of 7 minuten op Jumbo. En dan kan je wel van Verde en Mas, die verliezen dan misschien weer een heel klein stukje op Roglic. En op Kuus en op Dumoulin. Maar de eerste drie tellen per dag.
Oké. Okay.
Snap je?
Ja.
Dus
nee, begrijp het.
Daarom zie je in die vlucht elke keer. Je hebt elke keer dezelfde ploegen zitten in die vlucht. Die rijden ook elke keer op elkaar. Daar houden wij ons niet mee bezig. Maar IF is bezig met het ploegenklassement. Movistar is daarmee bezig. En die twee ploegen die sturen dus de hele tijd ook mannen in die grote vluchten mee. Zodat ze de hele tijd zo'n mannetje vooraan hebben die heel veel minuten pakt. En als je er twee hebt, dan kan het in één keer heel hard gaan natuurlijk. Doe ze het ploegklassement? Wie staat er bovenaan?
Nou, Movistar.
Ja, oké.
Nee. Huh? Ik had de laatste stand nog niet gezien. IF staat bovenaan.
Oh, we zijn er overheen gegaan dan?
Ja, we zijn er overheen gegaan. Met 169 uur, 47 minuten en 21.
Klopt, omdat die Movistar had natuurlijk maar twee man vooraan zitten in de...
Ja.
In de rit naar de Grand Colombier.
Zit je nou te eten? Het is geen borrelpraat, Zonneveld.
Als dit geen borrelpraat is.
Je zit gewoon te smakken in de microfoon. Ja, ja, excuses hoor, mensen.
Ik dacht dat ik ook nog een biertje zou krijgen.
Ja, nee. Ja, wil je toch niet? Nee, de ijskast, dat kon er echt niet meer in. In de begroting. IF staat 1, Movistar staat 2, Jumbo-Visma staat 3. Het verschil tussen IF en Movistar... Ik begin me opeens te interesseren voor dit klassement. Is 3 minuten op de kop af. En daarna is het 20 minuten. Naar Jumbo. Maar hoe komt dat Movistar en IF... IF vindt het... Waarom vindt IF het belangrijk? Movistar vindt het belangrijk omdat Movistar het belangrijk vindt. Ja. Die doen het
al. Nou, omdat IF kan winnen, ja. Ik bedoel.
Wat is het waard voor een ploeg?
Ja, goed, ja, het is leuk. Leuk voor je. In de ploeg. Kun je tegen dat je ploegenklassement in de Tour gewonnen, ja. Ja, Spaanse ploegen vinden het op de een of andere manier altijd heel interessant. Die groeien er meer mee op. En bij IF, ja. Ja, weet je, het is ook natuurlijk een manier om je renners gemotiveerd te houden. Ja, wat moet je zeggen tegen Dani Martinez?
Die al een etappe heeft gewonnen, bedoel je?
Die heeft al een etappe gewonnen. En dan wat moet je zeggen tegen hem op de Grand Colombier? Moet je zeggen, je moet je op helemaal binnenste buiten keren. Omdat je je 28ste plek in het klassement moet verdedigen. Nee, dan wil je gewoon tegen hem zeggen. Ja, blijf er zo lang mogelijk bij. Want elke minuut die je pakt op de derde man van Movistar. Dat is bonus.
Nou, als dat werkt. Dan,
en dat zeggen ze tegen Paulus. En dat zeggen ze tegen, nou goed.
De Carthy.
Ja. En ze hebben best een lekker ploegje. Zonder Higuita is misschien weer iets lastiger.
Zo, hé. Wat een rotsmak was dat. Nou, je Higuita reed niet goed, hè?
Nee. Wel echt heel... Ik vond het heel classy dat jongens zich gewoon excuseerden.
Jongens werd zelf aangereden.
Ja, ongelooflijk, hè?
Door de ambulance.
Jezus. Ja, ik dacht eerst nog dat die Gita hem reed. Als een soort wraak. Maar man, wat een... Het is echt...
Nou, het was echt à la Johnny Hoogeland.
Echt, daar moest ik echt meteen aan denken. Ja. Want de ASO heeft natuurlijk weer nog geen excuses uitgedeeld, hè?
Tuurlijk niet.
Ja, want dan zijn ze aansprakelijk en dan weten ze al wat er gaat gebeuren.
Ja, is ook nergens voor nodig.
Bij Hoogland hebben ze ook gewoon zo schandalig lang getraineerd en gewacht en de schuld doorgeschoven. En dan was het de verantwoordelijkheid van de verzekering en de verzekering van de auto en de verzekering van de Franse televisie en weet ik veel wat. En als je toch de ASO bent met zoveel miljoen.
Maar is hij daar ergens voor gecompenseerd?
Volgens mij is hij uiteindelijk een soort schikking getroffen omdat hij gewoon niet meer verder kon procederen. Nou, kost hij klauwen met geld om maar te wachten. Hij heeft een soort schikking getroffen dat hij in ieder geval wat heeft gegeven voor zijn medische onkosten. Maar ja, waar je natuurlijk gewoon wat hem gewoon is ontnomen die dag, is dat hij kon sprinten voor de etappezegen, ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ah, dat hij daar huilend in de bolle trui op het podium klom.
Ja, en dan weet je natuurlijk niet wat er was gebeurd.
Die getapte benen, getverdamme.
Je weet natuurlijk nooit wat er was gebeurd. Of die etappe wel of niet had gewonnen. Maar de kans is hem ontnomen. En dus ook de kans op een verbeterd contract. En nee, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dus, en daar willen ze natuurlijk gewoon niet aan.
Naar. Hoe is het met hem eigenlijk?
Hij heeft een pensioen.
Ja, pensioen Hoogeland in Oostenrijk.
Ja. Pensioen in Hoogeland.
Pensioen in Hoogeland. Nee. Ja, hield niet van woordgrapjes.
Nee, ja. Ik zei het ook een beetje besmuikt. Ja,
dat weet ik. Weet je wat me ook opviel? Dat bergklassement. Daar wil maar niet van start.
Niemand hoeft het.
Niemand wil het.
Nee. Ja, ik denk dat Roglic en Pogacar 2 en 3 staan. Of Pogacar en Roglic 2 en 3, hè?
Ja, ik vraag me af of het... Even kijken, hoor. Oh.
Ja, komen vast staat nog steeds bovenaan. En volgens mij staat Pogacar op een paar puntjes tweede.
En wie doet het niet? Ja. Nee, Pogacar staat...
Pogacar 2, 3.
Oh god. Sorry, die app die schoot weg.
Volgens mij is Conor
Pogacar 36, Pogacar 34, Roglic 33. Als Roglic had gewonnen vandaag, had hij de bollen gehad.
Ja. Ja, ja, dat interesseert hem heel weinig, denk ik.
Maar ja, dat wordt... de komende week ook beslist.
Ach. Wie staat er dan vierde en vijfde?
Nance Peters.
En die gaat
misschien... En Mark Hirschi.
Hirschi zou hem zo kunnen pakken. Als die er werk van maakt.
Moeten we Elijs even appie sturen?
Ja, het zou wel interessant zijn. Wil ja, als je één dag in de kopgroep zit en je veegt op al die calls de punten op.
In de wetenschap dat niemand anders echt interesse heeft getoond. Ja.
Tot en kon en Conor Vlaas... Gaar.
Maar die was na 3 dagen al gaar.
Ja, die begon op dag 1 al aan te vallen. Hup. Op het vlakken. Vliegen. Tegenwind. Ja.
Ja, dat was niet best. He. Man, wat gaat er allemaal nog komen? Heerlijk.
Ben jij toe aan de rustdag?
Nee. Doodzonde vind ik het.
Ik ook.
Ja, ik gun die renners het allerbeste. Maar als ik mag kiezen... Nee, laat die rustdag lekker gaan. En eindig met een tijdrit op de Champs-Élysées. Dat is een koffie naar je hand, toch?
Nou, niet als rennen. Niet op de rij. Dat lijkt me vreselijk. Nee, ja, dat lijkt me een veel beter einde. Zielemond tegen Vignon.
Ja, maar mooier dan dat.
Het zou kunnen, hè, dit jaar zo'n...
Ja, op 2 seconden.
Ze zijn wel op die manier aan elkaar gewaagd dat het wel een mogelijke... uitkomst is.
Ja, maar stel, het staat binnen 10 seconden. Stel. Na zaterdag.
Krijg je dan zondag... De eeuwige vraag. Krijg je dan zondag nog een aanval?
Ja.
Ja, ik zou het zeker doen.
Tuurlijk, je bent gek als je het niet doet.
Ja, die aanval is dat doen het mislukken. Daar,
ja, maar dat maakt niet uit. Je moet sowieso proberen.
Nog een waaiertje opzetten.
Ja, ik zou echt weg uit het vertrek. Gewoon ram.
Alles aan gehoord. Het zou ook wel interessant zijn als het dus als Roglic wint met een verschil kleiner dan 1,34. Dat is wat Pogacar verloor in de waaierrit.
Ja.
Veel, hè? Als je nu kijkt hoe dicht ze op elkaar zitten. 1, en hoe ze aan elkaar gewaagd zijn. 1.34 is de bonus van Roglic. In die waaierrit.
Ja. Maar ja, is ook gewoon goed gekoerst.
Hé, hey, tuurlijk. Hé, hey, ja, hallo, het is geen pech of niks. Dat is,
Goed. We gaan eraan beginnen.
Ik ga lekker bolhapjes eten.
Aan de rustdag.
Jij zou een biertje voor me regelen.
Hup, 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 hup.
Kunnen we niet aan de frietkraam nog een aanhangertje doen met een koelbox erin, waar we gekoelde drankjes mee kunnen nemen?
Ja, en een bak beleefdheid. Zit iemand? Zit ja te schudden? Het was maar een grapje. Ja. Goed, dit was hem. Blijf ons volgen deze tour. Nog een week in het wiel. Bedankt thuis.
En wanneer gaan we frietjes verkopen?
Ja, dat wilden we op de tweede rustdag. Dat betekent morgen.
Ja, maar morgen hebben we niemand om het aan te verkopen.
Nee, want er is niemand. Maar dat is wel een beetje de hele tijd het probleem natuurlijk.
Ik wil nog een keer frietjes verkopen.
Oké. Okay. Stuur je een brief.
Dat iemand met een snackbar ons frietjes komt geven.
Ah. Oké, okay. Twitteractie. Goed. Nou stop ik ermee.
Hey, als iemand een goed idee heeft om frietjes te verkopen, hoe kunnen we uit deze frietkraam toch frietjes verkopen? Denk even mee. Wij willen frietjes verkopen. Eén dag. Kunnen de renners geen frietjes geven? Als ze klaar zijn of zo?
Ja, als ze klaar zijn, ja. Ja, dat zou best een goed plan zijn. Zie je die frietkraam op de Champs-Élysées?
Onder die boog. Onder die arme. Want daar heb je nog wel een plekje.
Nou, daar kom je ook zo makkelijk.
Ja. Non, monsieur, jullie zijn genomen. Zijn frietkraam. Zijn très important. En nu zo misschien.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Mendel?
Oké, denk even mee.
Ja. Tot de volgende.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen, want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.